als je weet dat het allemaal niet waar is, mag je het dus ook niet roepen. Maar je mag wel afgaan op datgene wat je cliënt zegt, ook als je daar niet direct bewijs voor hebt.
Je hoort Tjitske Sieremans. Hier komt ze nog een keer.
Polarisatie ligt altijd op de loer in familiezaken. En daar moet je als advocaat extra voorzichtig omgaan met dingen waar je op aangeven van je cliënt werk van wil maken.
Ze deelt essentiële lessen van de tuchtrechter. Al is ze samen met collega Robert Sanders ook kritisch. Hier hoor je Robert.
Er zat wel een stukje creativiteit van de tuchtrechter waarvan ik me afvraag of je dat als tuchtrechter in een maatregel overweging bepaling kunt opnemen.
Creatief, maar met grenzen.
Het tuchtrecht straft, maar beloont niet. Dus je krijgt niet een positieve instructie mee meestal, maar vaak wordt er gezegd hoe het niet moet. In dit geval had het wel aardig geweest als het tuchtrecht ook had gezegd, ja, wat had ze dan beter kunnen doen?
Hoe? Dat hoor je het komende half uur in de podcast Passend en Geboden. Dit is aflevering 5 van de tuchtkast Passend en Geboden, waarin tuchtrechtexperts Tjitske Sieremans en Robert Sanders de actuele tuchtzaken tegen advocaten bespreken. Mijn naam is Erik-Jan Bolsjes en ik ben journalist voor onder andere het Advocatenblad. Tjitske, Robert, welkom. Ik sprak deze week een advocaat die zei dat het nogal wat is een half uur in een podcast over tuchtrecht steken. Wat vinden jullie ervan? Nee, je moet een half uur van je vrije tijd besteden aan een podcast. Ja, wij van WC1 zeggen natuurlijk dat het geweldig is, deze podcast. Maar hoor je dat vaker?
Ik hoor van mensen dat ze er heerlijk bij kunnen autorijden.
Slapen.
Of fietsen. Slapen, daar had volgens mij Robert had daar nog.
Ja, daar heb ik wel eens iets over gehoord.
Je slaap viel. Oh.
Nou, gelukkig, maar er zijn natuurlijk vooral de fans die naar je toe komen en niet de haters. Maar de fans zeggen altijd, wanneer komt de volgende aflevering weer?
Kijk eens, dat is het best. Ja, en dan is een half uurtje van je tijd om 5, 6, 7 goede recente tuchtzaken te horen, is toch snel besteed en goed besteed.
Nou, dat lijkt mij wel, want als je ze allemaal zou moeten lezen, dan ben je natuurlijk nog veel meer tijd kwijt. Dus ik denk dat het een hele goede tijdsinvestering is.
Je maandelijkse portie tuchtrecht op een presenteerblaadje. Onze partner PO Online biedt meer dan 130 cursussen aan voor advocaten. Ze zijn online, dus je kunt nascholen wanneer het jezelf uitkomt bij PO Online. En de luisteraars van deze podcast zullen het extra leuk vinden dat de actualiteitencursussen er ook in podcastvorm zijn. Dus ja, er zijn heel veel mensen al gewend om zelfs hun actualiteiten en hun cursussen in podcastvorm tot zich te nemen. Heel handig, op de site kun je het zien met een microfoontje achter de cursus. PO Online dus. Leren van de beste docenten, dat doe je bij PO Online. Nou, we gaan met een kleine spoiler vooraf de zaken bekijken. Ik heb namelijk in deze hele aflevering geen schrapping van het tableau gezien. Laat staan een schorsing voor maanden. Wel waarschuwingen en een berisping. Wat is het verschil daartussen eigenlijk?
Waarschuwingen en een berisping, ja, dat zijn natuurlijk allebei, hoe noem je dat, morele sancties.
Ja.
Je merkt er niet zoveel van. Het betekent niet dat je de praktijk niet mag uitoefenen of dat je de beurs moet trekken. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat je er lering uit trekt. Dat je het je aantrekt, dat je een waarschuwing of een berisping hebt gekregen. En het verschil tussen die twee is ook wat lastig aan te geven. Een waarschuwing is een zakelijke terechtwijzing. Dat wil zeggen dat het oordeel van de tuchtrechter zodanig is dat het de bedoeling is, dat duidelijk moet worden dat de bedoeling is dat het niet nog een keer gebeurt, maar dat het iedereen kan overkomen. En bij een berisping zit er al een, ja, als ware een mate van verwijtbaarheid in.
Oké, berispingen worden zwaarder.
Ook, ja, die worden ook opgelegd als er sprake is van schending van een kernwaarde. Dus daar zit wel een verschil in gradatie. Maar ja, in feite, het blijft natuurlijk een papieren maatregel.
Ja, want wat voelt een advocaat van een waarschuwing of van een berisping?
Nou, daar wil ik wel wat over zeggen. Want er zijn wel bepaalde functies die je bijvoorbeeld niet meer mag uitoefenen als je een waarschuwing of een berisping hebt gehad. Ik weet dat de raden van de orde graag mensen in hun midden willen hebben die geen tuchtrechtelijke maatregelen hebben opgelegd gekregen. Dat geldt ook voor mensen die functioneren in raden van discipline of het hof van discipline. Er zijn ook lokale orden die daar heel goed naar kijken op het moment dat ze een patronaat goedkeuren. En in een van de uitspraken komt dat ook voor, dat iemand de berisping van tafel wil, omdat hij zegt, ja, anders kan ik geen patroon meer worden.
Ja. Oh ja, duidelijk. Dus het voelt toch, je kunt het zomaar voelen. Snel die zaken in. Of dit voor heel veel advocaten leerzaam is voor hun eigen praktijk, vraag ik me oprecht af, de eerste zaak. Maar het idee dat de deken er ook naast kan zitten is natuurlijk wel interessant. In dit geval heeft de klager een verzoek tot herziening van een strafzaak ingediend. want hij zou onterecht veroordeeld zijn. En verweerder is de deken, die weigert een advocaat aan te wijzen en doet de klacht zelf af.
Nou, wat natuurlijk interessant is, dit is een klacht tegen de advocaat die de pet opzet van deken. En die klacht is ook nog een keer gegrondverklaard. Die deken in dit geval, die had te maken met een soort samenloop met artikel 13. Het artikel 13 procedure houdt in dat iemand die geen advocaat kan vinden, maar toch geen nodig heeft. Je kan een beroep doen op de deken en de deken kan dan een advocaat aanwijzen om die zaak te gaan doen. Nou, deze klager die had te maken met een strafzaak, wilde een herzieningsverzoek indienen, had er een advocaat voor nodig en had zich tot de deken gemeld om een advocaat te laten aanwijzen. En de deken zei, ja, die procedure die is kansloos, dus ik wijs dat verzoek af. En wat je dan eigenlijk moet doen, wat de wet zegt, is als zo'n verzoek wordt afgewezen, dan moet je beklag indienen bij het Hof van Discipline. Dat is een aparte procedure voor. Dat had hij dus niet gedaan. Hij had wel een klacht tegen de deken ingediend, omdat die deken dat verzoek om aanwijzing van een advocaat had afgewezen. En daarnaast liep er ook nog een klacht van deze klager. En daarvan had de deken op een gegeven moment laten weten van, nou, deze klacht die heeft, wilt u kennelijk intrekken. Had het bevestigd en gezegd, nou, dan gaan we dit dossier ook sluiten. En dat was dus einde oefening voor deze klager. Ook daar had hij zich over beklaagd. En de zaak is aan de tuchtrechter voorgelegd. En daar is iets bijzonders mee gebeurd. Want ja, de tuchtrechter die heeft, waar het gaat om het artikel 13 verzoek, terecht gezegd. Ja, die procedure die de wet voorschrijft, die is doorlopen. En als je geen beklag instelt bij het Hof van Discipline, dat is jammer, maar dat is wel het einde van de procedure. Dus daarvoor moet je niet bij de tuchtrechter zijn. En dat klachtonderdeel was dus ongegrond. Anders lag het bij de zelfstandige beslissing van de deken om het klachtdossier dan maar te sluiten. Naar aanleiding van het vermoeden, of in ieder geval de indicatie dat klagers een klacht wilden intrekken. Daarvan zei de tuchtrechter, nou, uit niets blijkt eigenlijk dat klager dat wilde. Hij heeft eigenlijk op eigen houtje dat klachtdossier gesloten en geconstateerd dat de klacht zou worden ingetrokken. En dat was niet de bedoeling, want dat is niet de gangbare procedure.
Want daarmee zeg je dus eigenlijk zelf als aangeklaagd, als deken in dit geval, die klacht aan zijn broek krijgt, we zijn wel klaar met die klachten. Ja, dat klinkt ook wel onlogisch.
Dat is ook niet de bedoeling. Je moet eigenlijk aan de klager de vraag voorleggen, wilt u deze klacht doorzetten naar de Raad van Discipline?
Ja.
En wat opmerkelijk is wat het dictum oplevert met betrekking tot de maatregel. Want wat zegt de Raad van Discipline hier? Klager is het meest gebaat bij een juiste toepassing van de klachtprocedure. Dus klager die moet de mogelijkheid krijgen om die klacht opnieuw in te dienen. En dat is bijzonder, want de tuchtrechtspraak is geregeld in de wet. Daar is ook geregeld welke maatregelen kunnen worden opgelegd. Nou, bij die maatregelen staat niet een opdracht aan de deken om een klacht alsnog in behandeling te nemen.
Okay.
Dus dat is wel een stukje creativiteit van de tuchtrechter, waarvan ik me afvraag of je dat als tuchtrechter in een maatregeloverweging of bepaling kunt opnemen. Dat is eigenlijk een soort zelfbedachte maatregel.
Ja, ja.
En daarbij is vervolgens dan gezegd, nou ja, dat is eigenlijk het belang van klager. Dat is gediend en dan is het opleggen van een maatregel aan de deken verder niet opportun.
Het is bijna een soort voorwaarde. Want als je die opnieuw in behandeling neemt, dan zou er nog wel eens een maatregel kunnen volgen.
Ja, maar dat zegt de Raad dus niet.
Nee.
Er is geen voorwaardelijke maatregel opgelegd. Dus ja, als de deken zich er niet aan zou houden, zou er misschien weer een nieuwe klacht kunnen worden ingediend. Maar het blijft opmerkelijk.
Als er ergens veel tuchtzaken zijn, dan is het in het familierecht. Hè? Nog heel kort, die sponsor van ons, PO Online, heeft daar zelfs een aparte cursus voor. Dus als onze luisteraars die volgen, dan moet dat aantal afnemen, zou ik zeggen. In dit geval een echtscheiding. Verweerder in de zaak is advocaat van de ex-vrouw. Ik zal het even opletten als je luistert, maar verweerder is advocaat van de ex-vrouw. En die heeft in verschillende procedures haar bijgestaan. De klacht tegen die advocaat is ingediend door de advocaat van de ex-man, over wie Verweerder in een mail schreef dat hij zich moet laten behandelen voor een psychische stoornis of een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Nou, dat gaat een beetje over en weer en daar gaat iets niet helemaal goed, Tjitske.
Wat hier in elk geval is gebeurd is dat de advocaat van de ex-vrouw heeft gezegd, de man heeft een narcistische persoonlijkheidsstoornis. En daarbij dat hij ook zich schuldig heeft gemaakt aan mishandeling van de kinderen als gevolg van die narcistische persoonlijkheidsstoornis. En de advocaat van de ex-vrouw heeft dat in elk geval in correspondentie genoemd met de advocaat van de man. En daar komt ruzie over, want er wordt gezegd dat die narcistische persoonlijkheidsstoornis helemaal niet kan worden bewezen. Volgens de man is daar geen kruimel bewijs voor. Er is veel ruzie. En dat mondt uit in een klacht tegen de advocaat van de ex-vrouw. En de vraag is dan, heeft hij dit mogen zeggen? Je hebt behoorlijke vrijheid om te opereren. Je bent partijdig advocaat voor je eigen cliënt. Je mag dus best ver gaan. Maar er zijn wel wat grenzen. En een van de grenzen is dat je, als je weet dat het allemaal niet waar is, mag je het dus ook niet roepen. Maar je mag wel afgaan op datgene wat je cliënt zegt, ook als je daar niet direct bewijs voor hebt. Wat je ook niet mag doen is een wederpartij onredelijk behandelen. Maar je mag wel ver gaan voor je eigen cliënt. Want je moet de belangen afwegen. Wat is het belang van jouw cliënt om bepaalde dingen naar voren te brengen? En wat is het nadeel wat de wederpartij daarvan ondervindt?
Ja, en even in een echtscheiding, als het gaat om een bijvoorbeeld een omgangsregeling en je ex-man is een psychiatrische patiënt, zoals die vrouw stelt, ja, dan is het in ieder geval een belang. Hoe je het verder deelt is een tweede, maar dan kan ik het belang wel volgen. Dat is niet zo gek, toch?
Nee, dat is niet zo gek. En wat dat betreft vertolk jij nu het standpunt van het Hof goed.
Kijk.
Maar wat hier bijzonder aan is, is dat de Raad voor Discipline er anders over dacht en heeft gevonden dat de advocaat van de ex-vrouw echt te ver is gegaan in de uitlatingen. Omdat hij dus onvoldoende bewijs had voor die narcistische persoonlijkheidsstoornis. En ook voor het misbruik. Ja, over dat misbruik is door de raad gezegd, ja, je gaat nu af op iets wat een minderjarig kind tegen zijn moeder heeft gezegd. En dat mag je niet zomaar klakkeloos aannemen en doorvertellen, om het maar zo te zeggen. Maar het Hof ziet dat anders. En het Hof zegt dus, er is niet altijd rond bewijs voor bepaalde beweringen. Maar we zien hier toch wel in de informatie die we hebben, zien we toch wel aanwijzingen dat er in elk geval iets is geweest van een behandeling of een aandoening. En dan mag de advocaat van de ex-vrouw mag daar iets van zeggen. Hij mag ook zeggen, nou, volgens de vrouw is dat een narcistische persoonlijkheidsstoornis. En verder heeft het Hof ook gezegd over die mishandeling. Ja. We vinden eigenlijk, als we kijken naar de pleitnota die is gebruikt, dat het best genuanceerd naar voren is gebracht. Er wordt inderdaad gezegd, die zoon wordt mishandeld. Maar er is ook gezegd, dat is het verhaal van de zoon. Daar staat natuurlijk het verhaal van de vader tegenover. En kiest u maar, dit is in elk geval in het belang van mijn cliënten, want die maakt zich zorgen over haar kinderen.
Ja. Ja, en wat ik wel interessant vond daarin, het Hof stelt ook dat er een verschil is tussen uitlatingen van de advocaat zelf en die van de cliënt die door hem naar voren zijn gebracht. Je kunt natuurlijk als advocaat iets beweren, maar als je zegt, ja, mijn cliënt zegt, dan is het toch al anders?
Ja, als je dus weet dat dat niet waar is, of als het te ver gaat, echt onnodig grievend is, of voor jouw eigen cliënt eigenlijk niets opbrengt, alleen maar vertroebelt, de zaak vertroebelt. Dan moet je er vanaf blijven. En zeker zegt het Hof hier weer opnieuw, en de Raad ook, polarisatie ligt altijd op de loer in familiezaken. En daar moet je als advocaat extra voorzichtig omgaan met dingen waar je op aangeven van je cliënt werk van wil maken.
En de les van deze zaak is dus, namens het Hof heeft deze advocaat uiteindelijk geen berisping, nog waarschuwing, nog maatregelen opgelegd. Omdat
deze advocaat in het kader van de partijdigheid voor de ex-vrouw zaken naar voren heeft gebracht die van belang waren en het ook niet op een manier heeft gedaan die te ver gingen.
Ja. Een volgende zaak is een wat kortere. Het gaat om een veroordeling in de proceskosten van €720. We hebben het over. En die wordt in twee delen door de deurwaarder aan klager betekend. Wat heeft de advocaat die dat voor elkaar wilde krijgen bezield?
Nou, dat vertelt het verhaal niet. In elk geval had de advocaat er geen vertrouwen in dat de klager die veroordeeld werd in die proceskosten van €720, dat hij dat uit eigen beweging zou gaan betalen. Hij heeft het vonnis laten betekenen met bevel tot betaling. Dat is niet helemaal goed gegaan, want hij heeft het eerst voor een veel te laag bedrag gedaan. En nou, er is nog een tweede betekening geweest voor het volledige bedrag. En ja, deze man die proceskosten moest betalen, die klaagt erover. Want die zegt, ja, Als u mij een e-mailtje had gestuurd of een briefje had geschreven, had ik gewoon die 720 betaald. En dan had ik niet die extra kosten gehad.
Voor die deurwaarder.
Ja. En nou, de advocaat voerde wel interessant verweer, want die zegt, luister, het klopt wel dat ik dat mijn gedragsregels mij voorschrijven dat ik doelmatig moet procederen. En daarbij moet ik vooral het belang van mijn eigen cliënt in de gaten houden. Maar ook het belang van de wederpartij. En ik mag die niet onnodig op kosten jagen. Maar dat geldt tijdens de procedure, of misschien daaraan voorafgaan. Maar dat geldt niet voor de tenuitvoerlegging. En daarvan wordt gezegd, dat is niet waar. Die regel geldt ook bij de tenuitvoerlegging. Ook dan moet je nog steeds kijken, wat is doelmatig en jaag ik mijn wederpartij niet onnodig op kosten. En dat deze klager kennelijk best lastig is geweest in het traject naar die procedure, die hij dus ook heeft verloren, betekent niet dat die advocaat niet even een mailtje had mogen sturen. En had kunnen zeggen, wilt u deze kosten betalen? Gaat u die vrijwillig betalen of moet ik de deurwaarder langs sturen?
Ja, want dan had die klager de kans gekregen om het gewoon te betalen voor het bedrag van alleen maar die ja. proceskosten en niet nog de deurwaarderskosten erbij ja. te krijgen.
Deze advocaat krijgt een waarschuwing en hij krijgt ook nog eens een proceskostenveroordeling in deze tuchtzaak van €2000.
Ik heb een zaak, Robert, ik hoop dat jij eruit kwam, want daar zaten heel veel data in. Ja, dit januari, zoveel maart, nou noem maar op. Echt een hele opsomming van, maar uiteindelijk doet het... doet er één echt toe, namelijk dat de advocaat die een klacht aan haar broek krijgt, te laat zich terugtrekt als advocaat. Hè? Dat is uiteindelijk de essentie. Kun je vertellen wat daarachter zat?
Ja, dat noemen we dan ontijdig onttrekken.
Ja.
Dit is een kwestie geweest, echtscheidingsverzoek. Advocaat stond de vrouw bij. Daar is gesproken, onderhandeld, gekeken hoe dat huwelijk kon worden ontbonden en ook de financiële afhandeling kon worden aangepakt. Nou zat er denk ik toch iets van een soort haar in de boter tussen de advocaat en de cliënten. Die had op een gegeven moment ook advies gevraagd bij een andere advocaat, een second opinion. Nou, dat was eigenlijk al een beetje een soort motie van wantrouwen. En daar heeft de advocaat op gereageerd en ook gevraagd, ja, wil je nog verder? Daarvan zei de cliënt, ja, ik wil je toch wat voordeel van de twijfel geven en daar verder gaan. Toen is er ook nog een vermogensopstelling gemaakt en er is een voorstel uitkomen rollen waarvan de advocaat had gezegd tegen haar cliënt, nou ja, ik adviseer je om dat voorstel te accepteren. Nou, niet zo veel later kwam eigenlijk naar aanleiding van een advies van een fiscalist aan de orde dat die vermogensopstelling toch niet helemaal klopte. En dat was eigenlijk voor de cliënten wel een beetje een aanleiding om het vertrouwen met de advocaat aan de orde te stellen. En die advocaat die pakte dat dus ook op, zeker ook omdat ze dus aansprakelijk werd gehouden. En die heeft ook gezegd, nou ja, als de zaken zo liggen, dan moet ik mij terugtrekken uit de zaak. De vraag die hier aan de orde dan moet zijn, ook in deze tuchtzaken, is, ja, is dat dan op een zorgvuldige wijze? En draagt die advocaat dan ook zorg voor dat de gevolgen voor de cliënten ervan zo min mogelijk nadelen opleveren? Het oordeel van de tuchtrechter was, dat is toch niet het geval geweest. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een waarschuwing in dit geval.
Nou, dus de advocaat heeft zich te laat teruggetrokken?
Ja.
En niet goed voor opvolging?
Nou ja, omdat ze eigenlijk voor het blok stond. Er was een zitting aangekondigd. Dan zit je ook met een termijn waarop je nog stukken kunt indienen. Nou, alles bij elkaar opgeteld werd het zodanig krap dat de tuchtrechter daarvan zegt, nou, dat is te krap. Want onder andere, om tijd te winnen, om te zorgen dat er nog voldoende gelegenheid was voor een opvolgend advocaat om zaken netjes in orde te maken met de rechtbank, had deze advocaat wel een aanhoudingsverzoek gedaan. Maar ze had zich er niet van vergewist of dat aanhoudingsverzoek ook was gehonoreerd.
Ja. Je kunt oftewel, ze had uitstel gevraagd, maar niet gewacht of ter ja opgezegd.
Krijg je het ook? Nou, ja. Er speelt nog een ander aspect mee. Dat is dat deze advocaat had eigenlijk haar cliënten er zelf al op gewezen. Ze procedeerde op een toevoeging. Dat het niet zou meevallen om een opvolgend advocaat te vinden. Omdat de toevoeging eigenlijk al een beetje was opgebruikt. En daardoor was deze cliënt toch in een dusdanig kwetsbare positie gekomen. Dat na het oordeel van de tuchtrechter deze advocaat niet de benodigde zorgvuldigheid had betracht. Maar wat had ze dan moeten doen?
Ja.
Dat zegt de tuchtrechter niet. Dat is natuurlijk een typisch aspect van tuchtrecht. Zoals professor Jonathan Soharno ooit heeft geschreven.
Het tuchtrecht straft, maar beloont niet. Dus je krijgt niet een positieve instructie mee meestal, maar vaak wordt er gezegd hoe het niet moet. In dit geval had het wel aardig geweest als het tuchtrecht ook had gezegd, ja, wat had ze dan beter kunnen doen?
Ja, ik zat er precies mee toen ik het las. Ik heb wel te doen met zo'n advocaat, want die heeft uiteindelijk voor een toevoeging een beperkt aantal uren kunnen besteden aan die zaak. Die zijn ruim op. De cliënt klaagt ook over waarom bel je me niet in die zaak in plaats van een mailtje. Ja, een mailtje gaat natuurlijk in een paar minuten en zijn belletje. Dat kost uren tijd, meer. Dus die advocaat heeft al geprobeerd het efficiënt te doen, goed te doen. En krijgt dan ook nog eens een enorme tik op de neus. Na heel veel uren energie erin gestoken te hebben.
Dit is een anderhalf jaar voortraject.
Ja.
Dan is 37 uur met waarbij je ook nog twee second opinions
die zijn zo op, toch?
Ja. Tuurlijk. Ja. Dat vind ik ook het grote probleem in dit soort zaken. Omdat de advocaat moet nog wel het gevoel hebben dat hij ervoor kan strijden.
Ja.
Nou ja, en je zou kunnen zeggen, nou, dan had ze misschien na die eerste second opinion al moeten zeggen, nou ja, als jij kennelijk zo onvoldoende vertrouwen hebt in mijn aanpak, dat je een second opinion vraagt, ja, dan denk ik dat ik niet de geschikte advocaat ben om deze zaak te doen.
En dan was het
wel veel eerder kunnen onttrekken.
Dan was het op tijd geweest. Ja. Duidelijk. Advocaat in je eigen zaak zijn. Wie doet dat nou?
Ja, welke best vaak. Ja, hoor.
Oké, dat is de volgende zaak namelijk. En Tjitske heeft daar op doorgestudeerd. De feiten vond ik al lastig, dus ik ga die echt helemaal aan jou laten, Tjitske.
Oh ja. Nou ja, het gaat hier om een ruzie tussen twee advocaten. Eén heet Meester P en in de uitspraak. En Meester P heeft een eigen advocaat. Dus de advocaat van de advocaat. En de ander is ook advocaat en die is advocaat in zijn eigen zaak. En op enig moment stuurt de advocaat, die advocaat is in zijn eigen zaak, stuurt een rechtstreeks bericht aan Meester P. En Meester P is in die zaak dus de wederpartij. En zoals we al eerder hier in deze tuchtkast hebben behandeld, dat mag niet. Je mag niet rechtstreeks de wederpartij benaderen als die een advocaat heeft. En prompt krijgt de advocaat, die zijn eigen advocaat is, krijgt een klacht. Eerst van de klager en van Meester P, dus van de advocaat van Meester P en van Meester P zelf.
Jeetje.
Dat hij een rechtstreekse bericht heeft gestuurd aan Meester P, die partij en cliënt was in die zaak. En op enig moment trekt Meester P die klacht terug, maar de advocaat van Meester P blijft volhouden. En dan is dus de vraag, mocht dat nou? En de advocaat, die advocaat is in zijn eigen zaak, zegt, ja, dat mag, want ik ben in deze zaak weliswaar advocaat van mijn eigen zaak, maar ik trad hierop als partij, als mijn cliënt. En dan gelden die regels niet.
Dat dus
ik
die
niet...
cliënten onderling kunnen wel communiceren?
Ja, cliënten onderling mogen naar een bel communiceren. Maar die vlieger gaat niet op. De raad zegt, de regels gelden voor advocaten ook als ze in een andere hoedanigheid optreden. Blijf je advocaat en moeten de regels worden nageleefd. Maar in dit geval is er dan toch een ontsnapping voor deze advocaat. Omdat in de eerste plaats die regel is er om mensen niet te overvallen. Er staat overrompelen, staat er in de uitspraak. Hè. Je mag als advocaat mag je de wederpartijen zelf in persoon niet overrompelen met een voorstel of iets. Hè. Vorige keer hadden we dat, een praatje op de gang. Dat mag niet. In deze zaak had op een gegeven moment de advocaat van Meester P ook gezegd, ook tegen de rechtbank, nou, Meester P mag rechtstreeks benaderd worden en die komt zelf naar de zitting om zelf het woord te voeren. Met andere woorden, Meester P werd op een gegeven moment ook advocaat in zijn eigen zaak. En in die omstandigheden kan het rechtstreeks benaderen van Meester P niet als verwijtbaar worden beschouwd.
Klaar. Maar dat was wel langs het randje. Want
ja.
Ik vond dat zelf eigenlijk best wel... Ja, heel een hele strenge aanleg van deze maatstaf. Want ja, uiteindelijk, zoals de raad ook zelf zegt, het gaat erom dat je voorkomt dat een argeloze wederpartij wordt overrompeld zonder bijstand van de eigen advocaat. Om vervolgens eigenlijk in diezelfde overweging te zeggen, ja, was eigenlijk niet zo'n probleem, want Meester P is natuurlijk zelf advocaat. Dus ja, om dan langs die weg die maatstaf zo streng aan te leggen, en tegelijkertijd te zeggen, ja, deze advocaat is natuurlijk zelf ook advocaat. Die kent het klappen van de zweep. Dus in hoeverre is er nou echt gevaar voor overrompeling? Dat vond ik een wondelijke combinatie van
argumenten. Maar even, het zijn allemaal advocaten onderling. Dus je hebt toch gewoon, je weet toch gewoon dat je die toga ook aan hebt als je hem niet aan hebt?
Maar advocaten zijn ook mensen. En nou, je kan dus zijn dat jij als... Kan dus zijn, ik ga gewoon door. Kan dus zijn dat jij als mens misschien niet het juiste overzicht hebt over je eigen zaak. Dus als een advocaat eenmaal een eigen advocaat heeft, vind ik dat je niet meer rechtstreeks naar de advocaat in kwestie mag gaan. Nou ja, we hebben de tuchtrechter spreekt, hè?
Ja.
Maar ik vind dit wel een punt.
Ik ben dat graag met je eens. Hè. Ik kon dat moeilijk rijden mezelf.
De klacht wordt hier ongegrond verklaard, maar ik vind zelf dat de advocaat die zijn eigen advocaat was, niet rechtstreeks naar meester P had moeten gaan.
Over overrompelen gesproken. De laatste zaak die we bespreken voordat we naar de column van Tjitske gaan, is een zaak over een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. En tijdens de mondelinge zitting laat verweerder onaangekondigd, overrompelend, een geluidsfragment horen. Ik denk ja in, maar dat was niet waar. Dat was wat.
Ja, de tuchtrechter zag dat toch anders.
Ja.
Wat was er aan de hand? Zitting bij de voorzieningenrechter. En een van de beide advocaten, maak ik op uit deze casus, ja, die overviel eigenlijk zowel de voorzieningenrechter als de wederpartij door op een afspeelknopje te drukken en een geluidsfragment te laten horen. Het ging over kopiëren van software, als ik het goed heb gelezen. Intellectuele eigendomszaak. En de voorzieningenrechter maakte er eigenlijk niet zo'n punt van dat dat geluidsfragment werd ingebracht. Maar de advocaat van de wederpartij die zag dat anders en die stuurde ook aan op het afgeven van dat stuk na de zitting. Daar is heel veel over gediscussieerd in de mail.
Ja, die mail is echt leuk om te lezen. Ja, als mensen de uitspraak erbij pakken. Dat is een geinige mailwisseling.
Er volgde een hele uitgebreide mailwisseling over weer tussen deze twee advocaten. En waar het uiteindelijk, wat betreft deze advocaat, op verkeerd liep. In de zin dat de tuchtklacht gegrond werd verklaard. Is dat deze advocaat duidelijk liet merken dat hij er bewust voor had gekozen om het geluidsfragment niet op voorhand aan te kondigen. Juist om het risico te vermijden dat de advocaat wederpartij, de klager in dit geval, daar bezwaar tegen zou maken. En daarmee heeft hij eigenlijk gewoon het procesdossier wel bewust gefrustreerd. Daar komt bij dat hij dus ook nog eens keer heeft verzuimd om het geluidsfragment onverwijld en vooral onvoorwaardelijk aan de advocaat van de wederpartij te verstrekken. En daarmee, zegt uiteindelijk het Hof in hoge beroep, is de kernwaarde integriteit in het geding. En ja, dan zit je met een kernwaarde die is geschonden. En dan wordt er gelijk doorgeschakeld naar een berisping.
Dan hebben we nog een klassieker. Dat is leuk om mee af te sluiten. Daar is een column over geschreven door Tjitske. En die klassieker gaat over een tuchtklacht tegen accountants bij de accountantskamer. We hebben een advocaten tuchtrecht podcast. Maar toch gaat het ook over accountants hier. En Tjitske legt uit waarom.
Het gaat over geen zwijgrecht in het tuchtrecht. In het land van de accountants is de laatste tijd ophef over het optreden van het Openbaar Ministerie. Die zal volgens sommigen steeds vaker eerst het tuchtrechtelijke pad willen aflopen in zaken waarin ook strafrechtelijke vervolging denkbaar is, of zelfs al is ingezet. Waarom die voorkeur voor het tuchtrecht? Het is een vermoeden, omdat de accountant bij de tuchtrechter niet mag zwijgen. Bij de tuchtrechter moet volledige verantwoording worden afgelegd, moet worden meegewerkt aan het onderzoek naar de klacht. Bij de strafrechter mag zwijgen wel, omdat in het strafrecht het beginsel geldt dat je geen bewijs tegen jezelf hoeft te leveren, niet hoeft mee te werken aan je eigen veroordeling. Gevreesd wordt voor phishing expeditions bij de tuchtrechter, waarna de verkregen verklaringen en stukken alsnog in de strafzaak kunnen worden ingebracht of waarmee de strafzaak kan worden voortgezet. Hoe zit het eigenlijk bij advocaten? Mogen die zwijgen bij de deken of bij de raad of bij het Hof van Discipline? Nee dus. Dat antwoord kwam van het Hof van Discipline in 2012. De advocaat in kwestie had nogal wat op zijn kerfstok. Meerdere klachten over excessief declareren, maar ook een dekenklacht over aanranding van een student-stagiaire. Het waren allemaal gegronde klachten, ook in hoger beroep. Maar de advocaat vroeg herziening omdat volgens hem fundamentele rechtsbeginselen waren geschonden. En één daarvan was zijn zwijgrecht, aldus de advocaat. Aan de advocaat was de cautie niet gegeven. Geen waarschuwing dat alles wat hij zei of aan stukken overhandigde tegen hem gebruikt kon worden. En het was allemaal wel tegen hem gebruikt. Het Hof maakte korte metten mee. Het klopt dat er geen cautie was gegeven. Dat was ook niet nodig. Een advocaat heeft in een tuchtzaak geen zwijgrecht. Hij moet loyaal meewerken aan het onderzoek van de deken, van de raad en van het hof. Dat betekent dus ook inlichtingen en stukken geven. Want de tuchtrechter moet het hele optreden van de advocaat kunnen controleren. En tuchtrecht en strafrecht bestaan naast elkaar en hebben elk een eigen, ander doel. Het hof laat de deur maar op een heel klein kiertje, mogelijk in zeer bijzondere omstandigheden een beperkt beroep op zwijgrecht. Maar een voorbeeld wordt niet gegeven. En 4 jaar later, in 2016, is het zwijgrecht in tuchtzaken nog een keer voorgelegd aan het hof, door een advocaat die ook strafrechtelijk al onder vuur lag. Maar de deur bleef dicht. Er moest volledig verklaard en meegewerkt worden. En als het materiaal dan belastend is voor je eigen positie in de strafzaak, wordt het niet anders. Het is dan aan de strafrechter om te bepalen of er gebruik van mag worden gemaakt in de strafzaak of niet. Daar hoeft de tuchtrechter dus geen rekening mee te houden.
Dankjewel, Tjitske. U luisterde naar de 5e aflevering van de Tuchtkast Passend en Geboden met Tjitske Sieremans en Robert Sanders. Mijn naam is Erik-Jan Bolsius. In de show notes van deze aflevering staan ook de links naar alle uitspraken die we behandeld hebben. Dus dan kun je ze nog eens rustig nalezen. Wij danken ook onze sponsor, PO Online, die ervoor zorgen dat alle advocaten een beetje op de hoogte blijven, een beetje goed op de hoogte blijven en hun punten kunnen maken om bij te blijven in hun vak. Het jaar loopt al een beetje naar het einde, zo na de zomer, dus zorg dat je erbij blijft en dat je je punten haalt. En schrijf je in bij PO Online en dan weet je zeker dat je op de hoogte blijft van alles wat nodig is om je vak goed uit te oefenen. Dank voor het luisteren en tot een volgende keer.